tweede avond dus. En we gaan weer hetzelfde stukje lezen met toevoeging van een aantal versen. Matteüs 5. En ik zal straks ook nog eventjes een aantal dingetjes kort herhalen. Want in de herhaling ligt altijd de kracht van het onderwijs natuurlijk. Dat heb ik zelf ook in mijn leven mogen ervaren. Toen ik een jaar of, 25 was. Toen was ik al op een camping, 26. Toen had ik een boekje van een broeder. Hele goede bijbelleraar. Een fantastisch boekje was dat. Waar eigenlijk alle beginselen in stonden. Ook over de gemeente en het koninkrijk der hemelen. En als ik daaraan terugdenk, dan wist ik wel dat het waar was en dat het waardevol was. Maar het was nog niet echt een laagje dieper gezakt, weet je wel. Dus in de loop van de jaren heb ik iedere keer dezelfde dingen moeten lezen en horen. En vervolgens zorgt dat ervoor dat je steeds dieper toch een soort geestelijk inzicht krijgt in bepaalde dingen. En dat is denk ik heel belangrijk ook in onze tijd. Van oppervlakkigheid, hè, dat we vaak tevreden zijn met ja, even een stukje onderwijs van 10 minuten. Maar daarmee kom je nooit een laag dieper in je leven. Hè, in de echte kennis van de dingen. Daarom is het ook zo goed dat we dingen herhalen. Basie. Koffie loopt door, hè?
Basie.
Wat? De koffie loopt door.
Ja, ik hoor.
Ja. We zitten voor de luisteraars thuis bij een broeder en zuster thuis. Want de zaal was op slot. Dus we moesten improviseren. Matteüs 5, ik begin dan deze keer bij vers 3. Waar de Heer Jezus dus deze woorden uitspreekt op de berg waar hij zat. Gelukkig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Gelukkig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Gelukkig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verkrijgen. Gelukkig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen zonen van God worden genoemd. Gelukkig zij die worden vervolgd ter wille van de gerechtigheid. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Gelukkig bent u wanneer zij u smaden en vervolgen en liegend allerlei kwaad van u spreken ter wille van mij. Verblijd en verheugt u. Want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben zij de profeten vervolgd die voor u geweest zijn. U bent het zout van de aarde. Als nu het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door mensen vertreden te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, op de kandelaar. Ze schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor het oog van de mensen. Opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Nou, tot zover de lezing uit het woord van God. Nou, in de vorige studie heb ik een aantal dingen gezegd over het koninkrijk der hemelen en de gemeente. En er zijn een aantal sleutels om het woord van God goed te begrijpen, het Nieuwe Testament, de Bijbel in zijn geheel. En een van die sleutels is in mijn overtuiging het begrijpen van wat nou precies de gemeente is. En wat is nou het Koninkrijk der Hemelen? Nou, om met dat laatste te beginnen, ik heb dat de vorige keer ook gezegd. Voor de luisteraars, de Heer Jezus spreekt hier immers tot Joden, hè? Zij hebben ook de profeten vervolgd. Net voorgelezen, dat zijn natuurlijk de Joden. Zij hadden een heel duidelijk begrip van het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk wat in het boek Daniel wordt beschreven, Daniel 2, Daniel 4, als een koninkrijk op aarde, geregeerd door de God van de hemel. Dus je zou kunnen zeggen, het koninkrijk der hemel is een gebied op aarde wat wordt geregeerd door de hemel. Nou, dat zal straks werkelijkheid worden als de Heer Jezus komt. En dan komt er een koninkrijk op aarde, geregeerd door een hemels mens, de Heer Jezus Christus. Dat zal dan gebeuren vanuit de hemel, maar ook vanaf de aarde, als hij op de troon van David plaats gaat nemen. Maar dat koninkrijk der hemelen, dat is nou net het hele punt van het onderwijs, wat we nu bespreken met elkaar, dat kreeg een hele andere vorm dan dat de Joden hadden geleerd uit het Oude Testament. Want de Heer Jezus werd verworpen door zijn volk Israël. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dat was voor God helemaal geen verrassing, want het was al lang Gods voornemen van voor de grondlegging van de wereld dat de gemeente gevormd zou worden. De schat die in de aarde is en de parel van grote waarde. De parel is de gemeente, de schat is Israël. Allebei de volken heeft God lief. Maar de gemeente is een hemelsvolk voor de grondlegging van de wereld in God zelf opgekomen. En de gemeente van de Heer Jezus bestaat uit alle ware gelovigen van na het kruis tot aan de opname van de gemeente, die geloven in het evangelie van hun behoudenis. En als je gelooft in de Heer Jezus als degene die jouw zonde gedragen heeft, dan word je in het lichaam van Christus gevoegd, ben je één met Christus en ontvang je alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Puur uit genade. Maar het Koninkrijk der Hemelen is iets anders. Dat is eigenlijk de sfeer op aarde waar het gezag van de hemel erkend wordt. Maar dat kan een werkelijk levende erkenning zijn of een, nou ja, uiterlijke belijdenis. En dat is nou net de hele moeilijkheid. Ik heb die tekst bovenaan je samenvatting gezet, waar de Heer Jezus zegt, een andere gelijkenis hield hij hem voor en zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad, dat een mens nam en in zijn akker zaaide, en het is wel kleiner dan alle zaden, maar als het is opgegroeid, is het groter dan de groenten, en wordt een boom, zodat de vogels van de hemel in zijn takken komen nestelen. Dat is Matteüs 13, vers 31 en 32. Op aarde is een gebied ontstaan, een terrein, nadat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan en dus onzichtbaar is geworden voor de wereld. Dat heel klein begon. Er waren eerst de 11 discipelen. Toen waren er 120. Toen werd het 3000, toen werd het 5000. En toen kwamen er allerlei mensen bij en het werd een boom. En die boom is inmiddels zo groot geworden dat de machten van de duisternis, want daar staan die vogels voor, nestelen in die takken. Het is een gigantisch systeem geworden, de christenheid. Neem alleen al de Rooms-Katholieke kerk, als je kijkt in de atlas, de wereldatlas, hoeveel mensen daar lid van zijn, of die dat aanhangen, dan kom je al over de 1 miljard heen. En dan heb ik het nog niet eens over de protestantse mensen, de evangelische mensen, de mormonen, noem ze allemaal maar op. Alle mensen die iets belijden met hun houding, met hun mond, van over Jezus, hè, die zijn allemaal die grote boom. We behoren allemaal tot het koninkrijk der hemelen. Helder? Nou, de Joden die kwamen naar de Heer Jezus toe. Hij verkondigde het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Matteüs 4, vers 17. Hij zegt dus niet het koninkrijk van de hemel ga ik nu oprichten, maar is nabijgekomen. Dat was in zijn persoon. En als zij hem hadden aanvaard als de Messias, want hij heeft ook alle genezen, hij heeft alle bezetenen bevrijd, zoals ik dat vorige keer heb aangetoond vanuit Zacharia, dat het ook voorspeld was. Ja, hij toonde aan dat hij door de deur de stal binnenkwam, hè? De schaapskooi, dat is Israël. Als ze hem hadden aangenomen, en dat betekent dus hun zonden belijden, want dat is ook het punt van Johannes de Doper. Johannes de Doper die zei van, Koninkrijk der Hemelen komt erbij, laat je dus dopen. Maar iedereen liet zich dopen, bijna. Iedereen liep uit, want mens is nou eenmaal de mens een religieus wezen. En dus zei hij, nee, maar luister, je moet ook wel vruchten voortbrengen, de bekering waardig. Dus bekering kan ook iets uiterlijks zijn. En daarom is het Koninkrijk der Hemelen een gebied geworden, sinds de verheerlijking van de Heer Jezus, waarin eigenlijk, miljarden mensen iets belijden over Jezus. Nou, tussen die miljarden mensen is vandaag de gemeente. De ware gelovigen. Dus het Koninkrijk der Hemelen is heel breed. De gemeente is een kleinere groep. Tot de gemeente behoren alle mensen die waarlijk geloven in de Heer Jezus Christus. Nou, wat de Heer Jezus hier dus doet in Matteüs 5, is aan de Joden vertellen, dit zijn de personen die werkelijk deel uitmaken straks van mijn koninkrijk. Zij dachten, nou ja, wij zijn Israël, wij komen er wel. Hè? Nee, alleen deze mensen. Gelukkig zijn zij die arm van geest zijn, enzovoort, enzovoort. Nou, als je even naar hoofdstuk 5 gaat, vers 20, bijvoorbeeld, even een ander voorbeeldje te noemen. Daar zie je dus dat hij dit zegt. Dan zegt hij, dit zeg ik u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en fariseeën, u het koninkrijk der hemelen geenszins zult binnengaan. Zie je dat? Nou, als je dat nou, en dit is even lastig wat ik nu ga zeggen. Dit is altijd, zorgt altijd weer voor moeite in ons denken. Als je dat nou naast Johannes 3 legt, waar de Heer Jezus zegt, er is maar één voorwaarde om het koninkrijk binnen te gaan, dat is opnieuw geboren worden. Maar hier zegt hij wat anders. Het opnieuw geboren worden heeft met de gemeente te maken. Dat is namelijk een onvoorwaardelijk een genade van God. Je wordt opnieuw geboren, van bovenaf, hè? Door water en geest. Maar hier gaat het om het koninkrijk. En het koninkrijk, daar is het altijd een voorwaarde. Altijd als je dit doet, dan ga je het koninkrijk de hemel in. Als je dat doet, dan hoor je bij mijn discipelen. Hoe kan dat? Nou, omdat de Heer Jezus wil aantonen het onderscheid tussen ware discipelen en valse in het koninkrijk der hemelen. Waar dus die boom is met al die vogels en het is helemaal doorzuurd en het is, de vorige keer hebben we ook de gelijkenis van de dolik laten zien. Hè? Hoe weet je nou in al die kerken en al die mensen die beleiden, God bestaat. En dit, hoe weet je nou wie er nou echt werkelijk een gelovige is? Een ware discipel die ook innerlijk dus opnieuw geboren is. Nou, dat weet je aan de vrucht. En daarom is het koninkrijk altijd een voorwaardelijk iets. Als je niet rechtvaardiger bent dan de fariseeën. Nou, de fariseeën waren namelijk uiterlijk rechtvaardig. Met alle regeltjes. Maar ze behoorden niet tot de ware discipelen. Maar een ware discipel zal altijd vrucht vertonen. Want mijn vader is de landman. En elke rank aan mij die vrucht draagt, snoeit hij op dat deze nog meer vrucht draagt. Wat is het?
Hebben we niet helemaal. Want
nou, daar gaan we al.
Het koninkrijk is heel wijd en er zit iedereen in.
Nou, niet iedereen, maar elke.
Die ja. Het God heeft.
Yes.
En de gemeente, dat zijn degenen die echt
de relatie met Jezus
hebben. Yes.
En nu, dat zijn nog laatste. Toen dacht ik, nou lijkt het weer net alsof. Oh, je zegt het is voorwaardelijk.
Ja, voorwaardelijk, ja.
Om in het koninkrijk te komen.
Yes. In dus de, zodra het om het koninkrijk der hemelen gaat, zijn altijd voorwaarden.
En het als koninkrijk der hemelen is het koninkrijk dat dan straks komt.
Ja, wie gaan daar naar binnen? Ja. Nou, vanuit het gezichtspunt van de gemeente gezien, natuurlijk de mensen die opnieuw geboren zijn, maar vanuit het gezichtspunt van de verantwoordelijkheid gezien, omdat er namelijk heel veel mensen zijn die zeggen, ja, maar ik hoor bij Jezus. Zegt hij, dit zijn de voorwaarden. Als je niet van harte vergeeft, zal de Vader je ook niet vergeven. Als je niet rechtvaardiger bent dan de fariseeën, ga je er niet in. Als je niet de wil doet van mijn vader, ga je er niet in.
Voorwaardelijk klinkt dus, mij als wat wettisch, zeg maar. Je moet iets doen.
Ja, klopt. Is ook zo, ja.
Kijk, dus
dit zorgt er altijd voor, omdat wij zijn zo gewend vanuit die ene kant te kijken. Hè? Namelijk, de genade, het is allemaal al volbracht. Prima, amen. Maar die andere kant is er ook. En dat is de verantwoordelijkheid van jou. Hoe heet je ook weer?
Nico,
wij kennen jou als broeder, maar je beleidt dus de Heer Jezus te kennen. Maar waar blijkt dat dan ten diepste uit? Nou, Paulus zegt ook in Colossens 1, als je de hoop vasthoudt, als je blijft bij het evangelie, 1 Korinthe 15, als je dus vrucht draagt, dan blijkt dat Nico niet alleen zegt dat hij een broeder is, en dat kunnen we ook wel een tijdje volhouden, hè, want we kunnen ook heel aardig tegen elkaar doen en lief. Maar op de lange termijn zal blijken dat de valse discipelen altijd afhaken als het gaat om deze voorwaardelijke dingen.
Maar als je dat tot de gemeente behoort,
ja.
Heb je dan ook met je voorwaardelijke dingen te maken?
Nee.
Nee,
hebben jullie wel mee te maken?
Ook, maar...
Daar heb je er wel mee te maken, want hij zegt ook, als je de hoop vasthoudt, als je het evangelie, als je daar niet van afwijkt enzovoort, als je dit, als je dat. Maar
voor Jezus ga je uiteindelijk ook aan die voorwaarden doen.
Ja, klopt. Ja.
Maar wat belangrijk is, is om te kijken, wat is nou eigenlijk die vrucht?
Ja.
Dat is belangrijk. Dat is de essentie.
Want een ware discipel...
Alleen iemand die tot de gemeente behoort, die gaat dus tot ook vrucht.
Nee, maar vrucht, ja, maar vrucht in ons hoofd, dat is lief zijn, ja. Goed zijn voor elkaar... oude mensen helpen met oversteken, zoals we dat onze kinderen leren. Dat zijn in mensenogen de vruchten, maar in Gods ogen niet. Niks mee te maken.
Nee, maar luister. Ik zal het nog een keer proberen. De gemeente wordt gezien vanuit Gods perspectief. Daar is alles gedaan. Koninkrijk wordt gezien vanuit het perspectief van mensen. Namelijk hun daden. Ik heb op deze aarde... heb ik mijn waarneming alleen maar van mensen die, ja, die zeggen een christen te zijn, maar ik kan niet zien wat God ziet. Dat kan ik niet zien. Zijn blik is, hij weet precies wie zijn kinderen zijn. Maar ik zie alleen maar mensen die belijden dat ze christen zijn. En dus wil de Heer Jezus hier aan de Joden laten zien, jullie denken allemaal wel, hè, dat jullie nu allemaal mij volgen, dat jullie allemaal wonderen en tekenen, en je vindt het allemaal geweldig, je zit allemaal naar mijn voeten te luisteren. Maar waar blijkt nou straks uit of je echt van mij houdt, of je echt mij volgt? Nou, door deze kenmerken. En die kunnen alleen maar, dat ga ik straks nog even laten zien, kunnen alleen maar door de Heilige Geest gewerkt worden. Maar dat is hier nog helemaal dat punt niet. De Heer Jezus laat aan het begin van zijn bediening zien, dit zijn de personen die tot mijn discipelen behoren, die het koninkrijk zullen binnengaan. Dat zijn voorwaarden.
Maar die vraag stel je ook.
Ja?
Dus als die mensen die... koninkrijk behoren en die dus oprecht die dingen laten zien, die voorwaarden,
ja.
Behoren ze dan eigenlijk ook niet automatisch tot de gemeente?
Ja, uiteraard. Ja, heel goed.
Okay.
Dus je hebt, dus twee cirkels, de cirkel van het koninkrijk en de cirkel van de gemeente. In het midden heb je dus een overlapping en dat zijn de mensen die ware discipelen zijn in het koninkrijk en leden van het lichaam van Christus.
Maar andersom is veel logischer hoor. Als je wedergeboren bent... Dan gaat de Heilige Geest met je aan het werk en dan krijg je die eigenschappen toegereikt.
Precies,
door God.
Ja,
door God.
Maar dat komt zo.
Dat is een ander verhaal, hè?
Maar er is nog iets. Er is nog iets wat ik jullie wil laten zien. Namelijk, het koninkrijk van de hemel zal blijven bestaan tot aan de voleinding van de eeuw, maar de gemeente niet. De gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking. Maar de mensen in het koninkrijk der hemelen, dus de gelovigen in de grote verdrukking, die blijven... vervolgd worden, die blijven vrucht dragen, maar die zijn dus pas aan het einde van de eeuw, als de Heer Jezus verschijnt en zijn engelen uitstuurt, dan pas is het koninkrijk der hemelen ten einde, die verborgen vorm nu al begonnen is. Dat ga ik voorlezen uit Matthäus 13, daar mag je straks een vraag over stellen, want ik zie jou alweer fronzen. Maar daarom is het ook zo belangrijk, lieve mensen, dat we de twee verschillende gezichtspunten allebei kennen. Niet alleen maar over de gemeente en de genade van God, zijn barmhartigheid en enzovoort. Maar ook de verantwoordelijkheid van mensen. Anders krijg je wat de ultrabedelingen leer gaat zeggen. Die zeggen dan van ja, dan hoeven we onze zonde niet meer te beleiden. Hé, hey, we zijn toch al vergeven. Staat er in Efeze 1. Dan hoeven we dit niet meer te doen. We hoeven dat niet meer te doen. We hoeven geen avondmaal meer te houden. Ja, dat is allemaal niet geestelijk. Nee, dat hoort bij die voorwaardelijke zaken. Bij die verantwoordelijkheid die wij hebben in het koninkrijk. Yes? Nou, Matthäus 13, daar staat dit. Even kijken. Vers 26. Toen liet hij de menigte gaan en kwam in het huis. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en zeiden, verklaar ons de gelijkenis van het dodelijk in de akker. Dus dat was die vermenging van dodelijk. Ik weet niet of je weet wat dodelijk is. Dat is iets wat lijkt exact op die tarwe, alleen die
onkruid.
Kopjes die staan niet naar beneden. Er is dus geen arm van geest aanwezig. Visueel gezien al niet eens. En dan zegt hij dit. Hij nu antwoordde vers 37. Dus Matthäus 13, vers 37. Ja, ja. Hij die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Nou, dat gebeurt dus vanaf het boek Handelingen. De zoon des mensen is verheerlijkt. Hij stuurt zijn apostelen erop uit. Dus allemaal zaaien ze dat woord van het koninkrijk. Dat woord van het koninkrijk is... Luister mensen, er is een mens in de hemel. God heeft hem verheerlijkt. Jullie hebben hem gekruisigd. Bekeer. En aanvaard het gezag van de mens die je niet ziet. Dat is het woord van het koninkrijk. Er is een koning in de hemel. Ja? Het is niet het evangelie van je behoudenis trouwens. Hè? Dat is, hij is voor je zonde gestorven. Het komt er ook allemaal nog wel bij, maar dat gaat het hier nog helemaal niet om. Het goede zaad, staat er dan, dat zijn de zonen van het koninkrijk. Dus met andere woorden, de ware discipelen. Heb je hem? De ware discipelen. De dodelijk zijn de zonen van de boze. Maar het zijn dus niet de heidenen, maar de mensen die belijden bij de Heer Jezus te horen. Zoals Simon de Tovenaar bijvoorbeeld. En nog een aantal andere mensen in het Nieuwe Testament.
De duivel ook.
Wie?
De duivel ook.
Nee, nee, nee. De duivel is niet... De zonen van de boze, de zonen van de duivel. Ja. Johannes heeft in zijn brief ook over de zonen van de duivel en de zonen van God. Wat staat er?
Het onkruid, dat zijn de mensen die bij de duivel horen.
Ja, klopt. Ja. Maar die dus uiterlijk in het koninkrijk zijn. Dat is wel belangrijk. Hè? Het zijn dus geen satanisten of zo, maar het zijn mensen die in kerken zitten en zo. En bijbels lezen.
Ze beleiden dat Jezus de Christus is, maar ze geloven het niet.
Juist. Ja, klopt. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel. De oogst is de voleinding van de... eeuw. De voleinding van deze eeuw is als hij terugkomt. En met wie komt hij terug?
Met de gemeente.
Met de gemeente en met alle heiligen van het Oude Testament. Dus, tenminste, dat is mijn opvatting. Dan gaan we verder. En de maaiers zijn de engelen. Zoals dan de dodelijk verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het zijn in de voleinding van deze eeuw. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle aanleidingen tot vallen en hen die de wetteloosheid doen. En ze zullen hen in de vuuroven werpen. Daar zal geween zijn in het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Dus de voleinding van de eeuw is als de engelen de dodelijk gaan scheiden van de tarwe. De zonen van het koninkrijk gaan scheiden van de zonen van de boze. Maar het is niet hetzelfde als de opname van de gemeente. De gemeente is dan al lang weg. Want de gemeente wordt door de Heer Jezus in de lucht geroepen. En hier zendt hij zijn engelen uit. Dus het koninkrijk der hemelen gaat gewoon door als de gemeente weg is. Maar dan in 144.000 Joden. De schaar die niemand tellen kan, zij die overwonnen hebben door het bloed van het lam enzovoort. Dus er zijn nog veel meer gelovigen dan alleen maar de gemeente.
Maar waarvoor horen die dan niet op de gemeente?
Nou, omdat...
ze toch gelovigen zijn?
Ja.
Wat hebben hun anders dan dat toch kinderen van koninkrijk zijn, dat hun dan op aarde mogen blijven en de gemeente mag mooi weg?
Ja. Nou, dat heeft
dat
te maken...
Dat begrijp ik echt niet. Ik begrijp het verschil echt niet.
Dat begrijp ik niet. Nou, nee. Dat heeft dus te maken met het feit dat het evangelie van de genade van God, van de behoudenis, niet meer gebracht wordt. Want de laatste gelovige van het lichaam van Christus is dan toegevoegd. En dan krijg je dus dat het profetische plan weer verder gaat met Israël. Dat er niet meer een verbinding is met een hemels mens in de hemel. De Heilige Geest woont niet meer in de gemeente, want die is er niet meer. Maar je hebt weer de oud-testamentische situatie van losse gelovigen uit verschillende volken. Die in dat geval dan in het lam geloven, in de Heer Jezus. Alleen ze zijn niet meer tot één lichaam gedoopt. Die tijd is voorbij. Maar dat heeft dus te maken met je uitleg over wat de gemeente is, wat ik aan het begin zei. Dus om het even niet ingewikkeld te maken. Het koninkrijk van de hemel bestaat uit allemaal mensen die belijden. Hè? Mm-hmm. Ik hoor bij Jezus tot aan de voleinding. De gemeente is dan in die situatie. Dat zijn de ware gelovigen vanaf de verheerlijking van de Heer Jezus tot aan de opname van de gemeente. En die zijn één lichaam met hem. Maar vanuit het koninkrijk gezien zijn ze ook individuele discipelen. Dat is een andere invalshoek. We zijn dus allemaal én leden van zijn lichaam, verbonden met het hoofd in de hemel. En we zijn individueel gezien gewoon discipelen van een Heer in de hemel die wij niet zien. Dan hebben we met zijn geboden te maken.
Is er dan een verschil tussen mensen die zeggen, ik geloof in Jezus, en mensen die dat tot gemeente horen, die zeggen, ik geloof in Jezus als mijn persoonlijke verlosser? Ligt daar het onderscheid?
Ja, ja, zeker wel. Ja. Kijk, tot aan de opname is het natuurlijk dat hetzelfde. Hè? In het koninkrijk zijn ware discipelen, die geloven allemaal in het evangelie van hun behoudenis. Maar straks na de opname heb je weer het evangelie van het koninkrijk. En dan zullen ze de Heer Jezus aanvaarden als hun Heer, de komende koning.
Is dat niet, dat heb ik altijd gedacht, dat ja. In het evangelie van het koninkrijk, dat het niet om Jezus gaat, maar om God de Vader. Dat de mensen dus geloven dat God.
Nou, niet, God is. Is niet helemaal zo. Okay. Nee. Kijk, dat komt de volgende keer wel, denk ik. Maar de Heer Jezus openbaart ook voor het eerst in deze bergreden de naam van de Vader. Maar nog niet op dezelfde wijze als hij dat in het Johannesevangelie doet. Nee, want Israël wist wel dat God hun vader was. Want hij had Israël als zoon geroepen uit Egypte. Maar dat hij ook persoonlijk hun vader was omdat Jezus Christus hun leven is. Ja, dat komt nog later. Dat is nog niet hier geopenbaard. Dus hun vader in de hemel. Oké, wordt genoemd hè, in Matthäus 6. Maar de diepere laag daarvan, namelijk de gemeente, Johannes Evangelie gaat over de gemeente. Dat is hier nog niet aan de orde.
Die Joodse geloven, die gaan het God als vader zien op Jezus bij de zichtbare terugkomst.
Ja, dat is, klopt, ja. Maar je moet even goed onthouden, daar komen we weer bij die moeilijkheid, dat als we het Matthäus Evangelie lezen, dan zitten we op de sfeer van discipelschap. Je bent een discipel van de meester. De meester wordt verworpen door deze wereld. De meester heeft een vader en die vader is ook mijn vader. Onze vader. Maar in de gemeente is het zo, de Heer Jezus is niet mijn meester, hij is mijn leven. En hij woont in mij. En omdat hij mijn leven is, is God mijn vader geworden. En ik heb de zoon, de geest van het zoonschap ontvangen, waardoor ik roep Abba Vader. Maar dat is in het Matthäus evangelie helemaal niet aan de orde. Ten diepste, tenminste in dit stukje niet. Omdat we het nu hebben over wie zijn de ware discipelen. Snap je? Dat is puur het punt van dit stukje. De Joden dachten, hey, Messias, hij doet wonderen. Gaan we heen, met z'n allen erheen. En hij zegt, ho, wacht, stop. Dit zijn de mensen die tot mijn koninkrijk behoren. Die zijn arm van geest, die treuren, die zijn zachtmoedig. En wat hij dus nog niet openbaart hier, is hoe worden die mensen dat in hemelsnaam? Dat komt allemaal nog weer later in de brieven van Paulus enzovoort. Maar dit is gewoon puur, hier wordt gewoon het beginsel neergelegd. Duidelijk? Tenminste, ik hoop het.
Nee.
Nog steeds niet duidelijk. Nee. Wat is er niet duidelijk?
Nee, dat kan je een hele avond wijden. Ik kom er niet helemaal uit over het. Ik begrijp wel, de koninkrijk van de hemel, dat begrijp ik wel. Ja. En ook de gemeente begrijp ik wel. Maar ik begrijp niet helemaal. Ik ken niet, voor mezelf niet in mijn hoofd pakken dat je zegt, joh, weet je, dan worden we opgenomen. Ja. En dan blijft de koninkrijk blijft gewoon doorgaan. Dus dat betekent dat er nog gelovigen op aarde. Maar elke gelovige hoort toch bij de gemeente?
Nee.
Ja, natuurlijk.
Waarom zegt Jezus dan tegen een hoop mensen die tegen hem zeggen van, we hebben u altijd gezien en we hebben u altijd dit
waar gedaan. Waar geloven bedoel ik dan? Waar geloven?
Nou, dat zijn de wedergeboren mensen. Dat en die horen bij de gemeente.
Nou,
maar er zijn er heel veel.
Ja, maar dat noem ik geen gelovigen.
Nou, wat jij gaat helemaal fors door de bocht. Dat zou ik aan God overlaten.
Ja, maar hij zegt ook, Johannes de Doper is de grootste die geboren is uit de vrouwen. Maar de kleinste in het koninkrijk der hemel is groter dan hij.
Je moet het denken, zo zie je, het zijn de naam christenen.
Ja, ik wou zeggen.
De mensen die het voordeel willen halen uit het geloven.
Ja, en dan nu je het zomaar, als je zegt geloven, dan denk ik, dat zijn wedergeboren christenen.
Nee, maar lieve jongen, luister.
Niet iedere wedergeboren christen is dat. Er zijn heel veel naam christenen.
Ja, maar dan zijn er geen wedergeboren, hè?
Nee,
maar we moeten even een paar dingen.
Dat wel. Ja,
voordat het een beetje onduidelijk wordt voor de opname ook. We moeten een paar dingen goed onderscheiden. Er zijn uiterlijke dingen en er zijn innerlijke dingen. In Johannes 8 zijn de mensen.
Hetzelfde kopje, de kopje meteen.
In Johannes 8 zijn er mensen die uiterlijk geloven. Hij zegt dan tot de Joden die in hem geloven, jullie vader is de duivel. Dan denken wij, hoe kan dat nou? Ze geloven toch in hem? Maar het is uiterlijk. Bekering is ook, kan ook iets uiterlijk zijn. Hebreeën 6 heeft het over, het is onmogelijk als degene die al die dingen heeft genoten en dan weer afvalt, opnieuw tot bekering te brengen. Het was dus een uiterlijk iets. En daarom is het zo belangrijk om te begrijpen dat wij kunnen wel zeggen dat we bij de Heer Jezus horen en zelfs ook allerlei kenmerken vertonen waarvan men, nou, dat is echt een gelovige. Maar op de lange termijn kan het toch weer blijken dat iemand toch niet echt een gelovige was geweest. Want dat weet alleen God.
Ja. De sleutel die ligt ook alleen maar bij God. Want God zegt zelf, als je wedergeboren wordt, dan voeg ik jou toe aan de gemeente van mijn zoon. Ik geef jou aan mijn zoon.
Ja,
maar God de Vader geeft jou aan zijn zoon.
En wij weten niet wie dat zijn.
Heel goed wat je bedoelt hoor. Dat begrijp ik wel. Alleen dan is het bij mij brengt van een verwarring het woord gelovige, zeg maar.
Ja, een geloof. David geloofde in het kruis, in de offers. Abraham geloofde in, hij krijgt nog een zoon. Wij geloven in de verlossing in het Christus door zijn bloed. Dat is een heel ander inhoud van het geloof. Nou, daar hebben wij ook een hogere zegening, omdat wij na het kruis leven. En na de opname is er weer een ander evangelie, waardoor mensen dus weer een andere positie hebben voor God. Maar er zijn vele families van de vader, zegt Efeze 3, vers 15. Er zijn vele kamers, woningen in het huis van de vader. Het is niet allemaal één pot nat. Maar de gemeente is de enige groep mensen die zijn lichaam is en zijn bruid is. En de andere niet. Johannes de Doper is een gast van de bruidegom, maar hij is niet de bruid. Ja?
Zouden ze dat weer onzeker maken of je tot gemeente behoort?
Nee hoor, helemaal niet.
Nee.
Ja, daarom heb je weer de Efezebrief gekregen en de Colossen. Je moet alles in evenwicht zien. Yes? Nee, je behoort tot de gemeente. Kijk, en we hebben het over wedergeboorte. Maar wedergeboorte is niet een specifiek kenmerk van de gemeente. Want oud-testamentische geloven waren ook wedergeboren. En mensen die straks na de opname leven zijn ook wedergeboren. Kijk, het specifieke kenmerk van de gemeente is dat je de Heilige Geest ontvangt. Door één geest tot één lichaam gedoopt. En die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Kinderen van God, dat is het unieke van de gemeente. Het lichaam van Christus, de bruid. Ja? En dat mag je gewoon weten. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan behoort je tot de gemeente. Alleen, nogmaals, ik kan niet aan jullie neus zien of je dat echt bent. Daarom zegt hij, zalig zij die treuren, zalig die, gelukkig zijn die. Dat zijn namelijk de kenmerken van die mensen. En je zult in je leven merken, als je in een gemeente functioneert, dat er heel veel, je komt mensen tegen, laat ik het al even zo zeggen, die uiteindelijk af gaan vallen. Die blijken toch niks met de Heer Jezus te hebben. Ik heb dat meegemaakt al een paar keer. Ik ken ze al 10, 20 jaar en uiteindelijk blijkt toch dat ze... Ja.
Maar die kunnen natuurlijk nooit wedergeboren zijn.
Nee, uiteindelijk niet, nee.
Dat is onmogelijk. Als God iemand laat wedergeboren worden, kan die nooit meer afvallen. Staat niet.
Klopt.
Hij is toegevoegd aan de gemeente en hij valt er nooit meer vanaf.
Nee, dat is een heel mooi. Maar ik weet niet of ik het mag delen. Wat jij nu zegt.
Ja.
Kijk, kom. Oh, gisteren een heel mooi stuk over gelezen. Dat staat in, ik weet niet of het erbij past, maar in Johannes 10. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hart
lukken. Nou, dat is dus de kant. De kant zoals de Heer Jezus zijn ware discipelen ziet. Die zijn voor eeuwig veilig. Maar in Matthäus gaat het over, ja, maar er is ook dodelijk. Het lijkt zo op elkaar, dodelijk en tarwe. Hoe onderscheid ik dat? Nou, en daar gaan we dus nu even naar kijken. Die ware gelovigen, discipelen, dat zijn wij dus, hoop ik. Tenminste, arm van geest, treuren, zachtmoedig, horen en dorsten naar de gerechtigheid, barmhartig, rein van hart, vredestichters. Nou, dat zijn 7 kenmerken. Nou moet je dus niet de fout gaan maken dat je die 7 kenmerken in volmaaktheid bij jezelf moet gaan zoeken. Ja, ik ben nog niet zo heel erg barmhartig, dus ja, ik hoor misschien niet bij...
Wedergeboren.
Ja, nee, ja. Deze beschrijving is namelijk een beschrijving van de Heer Jezus zelf. Zijn eigen karakter. En dat leven is in ons. Ja? En dan heb ik eronder gezet, Deze karaktereigenschappen zijn ten diepste die van de koning. En alleen die mensen die in dat gigantische systeem zich bevinden, van het koninkrijk tot hem, die boom, weet je wel, die op hem gaan lijken, die zijn het die uiteindelijk dat koninkrijk ook zullen ingaan. De rechtvaardigen, zij zullen stralen als de zon. Matteüs 13, vers 43. En ze zijn ook de ware discipelen van het huidige verborgen koninkrijk. Yes? En niet ieder die tegen mij zegt, Heer, Heer, zal het koninkrijk de hemelen binnen gaan. Niet ieder die dat zegt. Belijdenis. Maar, wat vinden we dus niet in de bergreden? We vinden niks over bekering. We vinden niks over wedergeboorte. We vinden niks over het kruis. We vinden niks over bloed, vergeving, helemaal nul. We vinden puur een beschrijving van die mensen die uiteindelijk straks bij hem zullen horen. En een beschrijving van de valse discipelen, namelijk de, in dit geval de fariseeën, de schriftgeleerden, zij die tot het jodendom behoorden en dachten, wij zijn er al, maar die geen innerlijke liefde hebben tot de meester. En dat is het hele kenmerk. Een ware discipel houdt van de meester. Nou, dan is er nog iets wat ik wil zeggen, en dat heb ik de vorige keer ook aangestipt, maar dit is het allerbelangrijkste van elke leven van een gelovige. Deze beschrijving begint met, gelukkig zijn de armen van geest. Nou, arm van geest is eigenlijk een voorwaarde voor alle volgende zes. Je zou kunnen zeggen, gelukkig zijn de armen van geest, dubbele punt, want die treuren, die zijn zachtmoedig, die zijn barmhartig. En wat bedoel ik daar nou mee? Nou, de schrift openbaart ons dat de natuurlijke mens, zoals wij zijn en ook het jodendom was, volkomen ontoereikend is om die voorwaarden te voldoen. De voorwaarden van de Heer Jezus zijn totaal buiten het bereik van ons natuurlijke leven. Als de Joden nog dachten van, ja, ik ben eigenlijk best wel arm van geest. Ja, echt treuren, dat doe ik ook wel eens. En barmhartig ben ik wel, ik doe wel eens aandacht tegen de buurman en zo. De sfeer die ook in de beleidende kerken is, hè?
Zeker nog hoor, er zijn heel veel mensen die zeggen, ik ben een goed mens.
Ja, klopt.
Ik ben niet zonder.
Ja, ik doe het best goed.
Ik kan ze zo naar je toe brengen hoor.
Ja.
En zo dacht ik, zeg het ook, en mijn broer, hoezo, we zijn goede mensen, bijzonder helemaal niet.
Nou, en zo dacht ik dat vroeger zelf ook natuurlijk. En veel mensen die ik spreek zeggen dat in de exact.
Die zijn gewoon volkomen misleid.
Ja. Maar waarom? Dat is heel erg. En wat zegt de Heer Jezus dan? In
nou,
deze
Johannes 1,
vers 27. Ja, maar lees maar even met mij mee uit de bergreden. Hij wil dus aantonen dat deze eigenschappen, treuren, zachtmoedig, daar gaan we zo naar kijken, dat die volkomen buiten ons bereik liggen. Daar moet de eerste arm van geest worden. Nou, ik lees eerst even voor Matteüs 5:27. U hebt gehoord, en dat gezegd is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u, ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, al overspel met haar gepleegd heeft in zijn hart. Oké. Als nu uw rechteroog u een aanleiding tot val is, trek het uit en werp het van u weg. Oké. Dus die Joden dachten, ja, overspel. Nou, die hadden de wet. Ik heb nog nooit overspel gepleegd. Maar ze waren aan het begeren. En de Heer Jezus laat zien, dit is jouw natuurlijke leven. Het begeert gewoon. Er is geen enkele man in zijn hele leven die dit niet doet of gedaan heeft. En dan moet je dus je rechteroog uit gaan trekken. Dus het is eigenlijk een poging van de Heer om die luisteraars te brengen tot arm van geest. Tot, ik kan het niet. Ik ben totaal echt ongeschikt. Er moet een ander leven in mij komen, want anders ga ik dit niet redden. Hetzelfde als ik tegen een poes zou zeggen van, luister, je moet nu achter dat bot aan gaan rennen waar ik ga gooien. Net als de hond ook doet. Nou, dat doet hij niet, want hij is een poes, weet je wel. Dus als er nou een hondenleven in die poes zou komen, dan ging hij achter dat bot aan. Maar zo is het met ons ook. We moeten eerst gaan leren, en dat is het kruis, dat in ons geen goed woont. En dat is de moeilijkste les voor ons allemaal. Dat is ook arm van geest zijn. Arm van geest betekent jezelf zien in het licht van God. En ook nu wij wedergeboren zijn, de Heilige Geest ontvangen hebben, en behoren tot de gemeente, zijn we nog steeds in onszelf totaal onmachtig om zachtmoedig te zijn, barmhartig te zijn, vredestichter te zijn, rein van hart te zijn. Daar zijn wij niet geschikt voor. Wij kunnen dat niet uit onszelf. Dus de bergrede openbaart de voorwaarden, openbaart de onmogelijkheden van onze eigen hart, maar openbaart nog niet de oplossing. En wat is de oplossing?
Toevertrouwen in
Jezus. Ja, yes, de Heilige Geest. Die wordt hier helemaal niet genoemd. Maar dat is wel de oplossing. Want als je wordt geleid door de Heilige Geest, voldoet u niet aan het begeren van het vlees, zegt Galaten 5. Zal ik dan nooit meer een vrouw aanzien met verkeerde gedachten? Dat zal zeker gebeuren. Maar dat komt uit mijn oude natuur voort. Daar kan ik heel erg over gaan huilen en verdrietig zijn. Maar mijn hele geheim ligt in de Christus, in de Heer Jezus. Als het oog eenvoudig is, is het hele lichaam verlicht.
Het is wel mooi dat je dat zegt, dat je daar heel verdrietig en treurig van kan worden.
Ja, maar dat is ook
zo. Dat is namelijk treuren van het hart.
Dat gaan we zo zien.
Want je gaat treuren over je eigen fouten, niet over de fouten van iemand anders.
Nou, dat mag ook hoor.
Over je eigen zachtmoedigheid die je niet bezit.
Ja, heel goed. Goede aanvulling. Paulus openbaart later in Romeinen 3, Romeinen 6, we zijn met Christus gekruisigd. In Romeinen 8, God heeft de zonde in het lichaam van de Heer Jezus veroordeeld. Heb je er eentje doorheen te kleppen? Ik wacht.
Twee doorheen te kleppen.
Ja, dat is met het licht te emmeren natuurlijk. Hè. Gaat er een licht aan?
Ze kunnen het niet meer zien.
Als je oog licht is, hè?
Licht aan. Ja. Die kamer hadden we bij mij moeten zijn.
Ja, bij jou heb je meer licht.
Veel meer licht.
Ja.
Van een donker hol hier.
Oké, Aad, jij mag hem straks...
Kijk, hoppa!
Nou, de luisteraars thuis, die zijn nu... Ik denk, wat gebeurt er allemaal? Er wordt gewoon licht aangedaan en mensen zijn gelijk afgeleid. Ja, nee, maar ik zie het hoor. Ik zie het, ja. Ik heb nou net op mijn website een stukje gezet. De sleutel tot alles. En de sleutel tot alles van de schrift, het geheim van je leven, is het kruis. Het kruis openbaart ons wat God heeft gedaan met de oude mens. Met onze eigen natuurlijke leven. En de Heer Jezus wil laten voelen aan die Joodse mensen, dat zij niet deugen. Dus hij zegt, ja, als je een vrouw aanziet om maar te begeren, heb je reeds overspannen aangepleegd. Oei, slik. Maar hij gaat nog verder. Hij zegt ook, er is tot u gezegd, ieder die zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidbrief geven. Maar ik zeg u dat ieder die zijn vrouw verstoot, anders dan uit hoererij, oorzaak van hoererij, maakt dat zij overspel pleegt. En wie een verstotene trouwt, pleegt overspel. Dus hij legt de lat heel hoog. Hij maakt van het hele geslacht een stel overspelers. En daarom moeten wij leren als ware discipelen dat wij onder het gezag van de meester staan, maar dat ons eigen leven, onze eigen natuur niet deugt. En daarom heb ik ook op de volgende bladzijde gezet, bovenaan, die tekst die de Heer Jezus 3 keer uitspreekt. Wie zijn leven lief heeft, verliest het, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven. Dus zijn eigen natuurlijke leven. Als jij niet je eigen natuurlijke leven gaat haten, jouw natuurlijke bronnen, dat is dus niet jezelf haten, maar je oude natuur, dan kun je ook nooit leven vanuit de Heilige Geest. Want dan denk je dat je het zelf wel kunt. En God brengt ons in een proces dat wij in onze omstandigheden steeds meer gaan ervaren hoe wij zelf tekortschieten. Dat kan zijn in je werk of in je huwelijk of in je, nou ja, in de gemeente met lastige mensen. God laat ons voelen, niet alleen weten, maar voelen hoe ontoereikend onze eigen bronnen zijn. En daar raken we uiteindelijk zo in teleurgesteld, na zoveel pogingen, dat er een licht moet opgaan. En dat licht is, oh, maar wacht eens, het kruis heeft mijzelf veroordeeld. Ik hoef dat zelf niet meer te doen. Ik hoef ook niet meer te proberen mezelf te verbeteren. Maar ik mag heel rustig in geloof mezelf toevertrouwen aan de Heer Jezus. Want Dirk-Jan Jansen is niet zachtmoedig en barmhartig en een vredestichter enzovoort. Is die niet. Maar Christus in mij wel. Ja, toch? Dus iedere keer als ik weer tegen mezelf aanloop, zegt de Heer, kijk, nou heb je toch weer een beetje zelf gedaan. Laat het nou maar aan mij over. De Heilige Geest is geen helper, zei ik de vorige keer al. Hij neemt het helemaal over. Maar dat kan pas als we arm van geest zijn. Hoe meer arm van geest, hoe meer we treuren. Hoe meer zachtmoedig worden. Hoe meer barmhartig worden. Maar dat eerste is dus een voorwaarde. Nou, daar kunnen we nooit allemaal in één keer over zien. Hoe erg die oude natuur in ons is. God laat het stapje voor stapje zien. Want ook in het dienen van de Heer zijn wij heel ik-gericht. Ja, dat is gewoon zo. Zo zijn wij. Het vlees is een ik-specialist. En daarom, elke keer denk je, nou, ga wel lekker. Ga wel goed. Doe het leuk. En bam, God komt weer met iets. En dan denk je, oh, tjonge, wat ben ik toch weer ontzettend op mezelf gericht geweest. Dus, arm van geest is het basiskenmerk van een ware discipel. Nou, dan krijgen we de volgende eigenschappen. De 6 die daaruit voortkomen, het zijn er dus in totaal 7, treuren. Hoe weet je nou wat een ware discipel is? Nou, hij, wat Kees net zei, hij treurt. Hij heeft een houding van verdriet, verbrokenheid vanwege de zonde in hemzelf, of in haarzelf, in de wereld, maar ook om het falende getuigenis van de christenheid in deze wereld. Dat is treuren. De Heer Jezus weende toen hij de stad zag. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik jullie niet willen bijeenvergaren. Hij had verdriet. En wij moeten ook leren dat we niet iemand moeten veroordelen als het gelijk misgaat in de gemeente, maar dat we ook verdriet hebben omdat het allemaal zo moeizaam gaat. Dat is treuren.
Dus het heeft twee kanten.
Het heeft zeker twee kanten, ja.
We moeten dus ook kijken naar de problemen van de anderen die op weet ik wat voor verschrikkelijke manier allemaal gebruikt zijn of wat dan ook.
Ja, dat is treuren. Ja. En Paulus zegt in Filippenzen 3 vers 18. Hè?
Nou ja, je bent politieagent, dus je weet er alles van.
Ja, dat is wel het gevoel dat ik net over heb. Ja.
3 vers 18. Er staat, want vele wandelen van wie ik u dikwijls heb gezegd en nu ook wenend zeg, dat zij de vijanden van het kruis van Christus zijn. Hun einde is het verdrijf. Velen wandelen als vijanden van het kruis. En Paulus weende, die huilde erover. Kijk, het gaat om de eer van de Heere God, hè? En als er een echtscheiding is, of er is een ruzie in de gemeente, of er is in je eigen leven een stuk falen, dan is daar gewoon treuren. Treuren komt van de geest, van God.
Ja, de Heer zelf. Vijanden van het kruis. Vijanden van het kruis.
Ja.
Maar dat zijn degenen die niet geloven.
Ja, dat klopt. Maar je hebt ook mensen die wel het over de Heer Jezus hebben, maar die niet het kruis willen accepteren als oordeel over zichzelf. En ik zal maar geen namen noemen, maar er is een hele bekende televisiekerk. Maar ik noem hem dus geen naam, hè. En die hebben het altijd over liefde dit en liefde dat, maar ze hebben het nooit over het kruis. Nooit. Nooit over. De mens deugt niet. De mens deugt niet. Nee, houd elkaar lief en God houdt van jou en we houden ook van jou.
Ja.
Maar goed. In Psalm 109 vers 16 zie je iets van de verslagenheid van het hart van de Heer Jezus zelf. Daar staat, want hij dacht er niet aan goede tieren te bewijzen, maar vervolgde de man die ellendig was en arm en verslagen van hart om hem te doden. Dat was hij dus, de Heer Jezus. En in vers 22, ik ben ellendig en arm, mijn hart is in mijn binnenste dodelijk verwond. Ja. Moet je voorstellen dat de Heer Jezus, zijn volk, hij kwam tot zijn volk. Hij kwam tot de zijnen, hij genas ze, hij bevrijdde ze van demonen. Hij strekte zijn armen uit en ze kruisigden hem. Ze haatten hem, ze bespotten hem.
Hij vergaf ze hun zonde.
Hij vergaf ze, nou ja, hij niet, maar vader vergeeft hem. Dus wat moet dat voor een gigantische, diepe wond zijn geweest voor zijn hart? Toch, als je zo... Ze beantwoorden mijn liefde met haat, weet je wel. Staat ook ergens in de Bijbel. Nou, dat is ook het kenmerk van een discipel. Treuren. Ken je dat een beetje bij jezelf?
Als je een paar kinderen hebt die die het niet zo leuk vinden, ja. Dan heb je er al gauw last van.
Ja, maar goed, er is ook een bepaalde geest in de gemeente die dan roept allemaal voor opwekking en het gaat allemaal geweldig en Nederland gaat zich bekeren en zo. Nou, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Het is sterker nog.
Ik denk het ook niet.
Paulus die heeft het over Timotheus zijn traan in 2 Timotheus 1 vers 3. Die had ook verdriet over de toestand van het huis van God, dat het zo ver was afgezakt. Weet je wel? En straks als de heerlijkheid van zijn koninkrijk komt, dan zullen alle die hebben getreurd vertroost worden. Want dan zal alles rechtgezet worden in de dag van Christus. Zal alles geoordeeld worden. Alles zal recht. Alles wat in het koninkrijk der hemelen gebeurd is, zal allemaal door hem worden rechtgezet. En op de juiste wijze worden beoordeeld. Ook jouw leven. Ook mijn leven. Nou, dan krijg je zachtmoedigheid. Kijk, hoe meer je treurt, hoe zachtmoediger je wordt. Waarom?
Omdat je zelf niks beter bent.
Ja, inderdaad. Dus, ja, dat is een goed
antwoord. Er blijft er weinig over om anderen te beoordelen.
Hoe armer van geest je wordt, dus hoe beter je jezelf kent, hoe meer je ook gaat treuren. Want je weet gewoon van, ja, dit is wat God wel wil. Maar ja, het is allemaal, door de zonde is het allemaal verwoest. En hoe zachtmoediger je wordt. Het is puur goddelijke eigenschap. Het werd ook in de Heer Jezus gezien. Hè? Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. In Matteüs 11, als je het even wil opzoeken, prachtig voorbeeld van wat is nou zachtmoedigheid. In Matteüs 11 zien we Matteüs 11 in vers 20, daar staat, toen begon hij de steden waarin zijn meeste krachten waren gebeurd te verwijten dat zij zich niet hadden bekeerd. Wee u Gorazin, wee u Bethsaida, want als in Tyrus en Sichem, of wat is het, Sidon?
Sidon.
Ik kan niet zo goed meer zien hier zo. De krachten waren gebeurd die in u zijn gebeurd, allang zouden zij zich in zakkenas hebben bekeerd. Dus met andere woorden, zijn bediening had weinig resultaat. Ja? En zijn krachten werden niet beantwoord met geloof, met afwijzing. En dan staat er zo prachtig in vers 25, in die tijd antwoordde Jezus en zei, ik prijs u, Vader. En dan komt het, hè? Heer van de hemel en van de aarde. Dat is zachtmoedigheid. Dat je in alle omstandigheden, ook als het niet gaat zoals jij verwacht, dat je toch al je vertrouwen stelt op de Heer, de bestuurder dus, van de hemel en van de aarde. En dan zegt hij ook nog, ik dank u. Ik prijs u. Dat u deze dingen voor wijs en verstandig hebt verborgen, maar aan kleine kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u. Alles is mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader en niemand kent de Vader dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. Kom tot mij, enzovoort. Nou ja, prachtig. Dat is zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid is...
Van Jezus, hè?
Wat?
Van Jezus.
Ja, maar dat is dus van, ja, mijn leven loopt ook niet altijd op rolletjes. De gemeente loopt niet op rolletjes. Maar ik prijs u, Vader, want u bent de Heer van de hemel en aarde. Maakt ons zachtmoedig. Ja. Het maakt ons mensen die in alle dingen vertrouwen op de Heere God.
Maar denk jij dat de Heer Jezus daar niet iets van geweten heeft?
Van wat?
Nou, dat het zou gebeuren.
Nou, als mens niet, denk ik, maar als God, de Zoon wel.
Want het volk van de Joden, dat heeft God altijd afgewezen.
Ja.
Door het hele Oude Testament heen.
Hij had wel heel veel verdriet erover, dus ik denk wel dat het hem...
Ja.
Op de een of andere manier toch wel heeft geraakt.
Maar de uiteindelijke conclusie was, en is denk ik nog steeds, kom alle bij mij, jullie die vermoeid zijn.
Ja, dat zijn de kleine kinderen.
En die onder lastige buk gaan.
Ja.
Want zijn er kleine kinderen die onder lastige buk gaan?
Ja.
Ik zal het jullie rust geven. Nou oké, ik begrijp het. Ja.
Dus de verstandigen en de wijzigen zijn hier eigenlijk de valse discipelen. Ja. En de kleine kinderen zijn eigenlijk de ware discipelen. In dit stukje. Ik heb eronder gezet. In alle omstandigheden leert de ware discipel zachtmoedig en nederig te zijn. In alles te onderwerpen aan de wil van de Vader en zal de aarde beërven. En de aarde beërven is uiteindelijk voor de gemeente de hemelse kant ervan. Hè? Want wij zijn straks met Christus verheerlijkt en zullen over de aarde heersen vanuit de hemel. Maar de anderen in het koninkrijk, dus in de grote verdrukking, zullen de aarde letterlijk beërven. De aardse kant ervan. Dus dat is wel weer mooi. De gemeente heeft een hemelse roeping. Ja? Maar wat gebeurt als je zachtmoedig bent en je treurt? Nou, dan ga je hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Het staat niet naar de liefde, maar naar de gerechtigheid. Het koninkrijk van God heeft altijd te maken met gerechtigheid. Waarom? Omdat als hij komt, zal hij straks heersen in gerechtigheid. De gemeente is veel meer de liefde van de Vader. Een nieuw gebod geef ik u, dat u elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Maar het koninkrijk is gerechtigheid. Ieder toedoen komen wat hij of zij toekomt. Die gerechtigheid is er niet op deze wereld. Zie Poetin, zie de prijzen, de crisis, de regeringen, de corruptie, de manipulatie. Het is eindeloos frustrerend. En een ware discipel hongert en dorst naar de gerechtigheid van hem. De Heer Jezus. En de Heer Jezus zocht ook al de wil van de Vader in alles. Maar kun je je voorstellen hoe moeilijk het is voor een discipel om in deze wereld te leven? Want je snakt toch naar de gerechtigheid die hij straks gaat brengen. En je dorst naar de gerechtigheid. Het is niet je eigen gerechtigheid zoals in de Romeinenbrief. Maar dat is de gerechtigheid die straks komt, maar er nu nog niet is.
De grootste moeilijkheid zit hem toch in het feit dat je dat bijna niet kunt.
Wat niet kunt?
Dat overgeven. Ik ken christenen die jaren geleden al dat naast zich neergelegd hebben en zich overgegeven hebben aan de Heer Jezus. En die maken zich absoluut niet druk over deze zaken.
Ja,
die zijn altijd met Jezus bezig.
Ja, maar dat is ook heel goed.
En dan denk ik, ja nee, maar ik bedoel, het feit dat wij dat misschien niet zijn, zorgt voor onrust. En voor allerlei omstandigheid, denk ik.
Nou ja, kijk, het hele punt van een discipel is dat hij de meester lief heeft. Wie mij lief heeft, haalt mijn geboden enzovoort.
Ja, want die heeft ook het vertrouwen dat hij voor hem zorgt.
Ja, dat klopt.
Dus
dat
ja, dan hoef je je toch niet meer druk te maken over wat Poetin doet.
Nou, dat zeg ik toch gewoon
niet. Ik denk dat je toch iets mist van de liefde van Jezus. Als je zo in de Heer bent, zo met Jezus bezig bent, dat je geen oog hebt voor het leed van anderen. En daar
heb
ik over.
Nee, daar hebben we weer oprecht
bij. Moeten die dingen
daar wel een brief van hebben?
Zo klinkt het voor mij wel.
Oh, nou ja, maar goed,
we moeten niet dingen door elkaar halen. Hè? Dus ja. Punt 1. Je oog richten op de Heer Jezus. Altijd de weg tot zegen. 1. Liefde. 1. Focus. 1. Doel. Punt 2. Zorg om anderen is het gevolg altijd. En punt 3. Ja. Treuren is ook wat ik net gezegd heb, ook om de toestand in de wereld. En je hoort en dorst naar de gerechtigheid, die er gewoon nu niet is. Ik weet niet of jullie gisteren het journaal gezien hebben, of eergisteren, over die Syrische toestanden. Nou, dat is toch werkelijk wel ongelooflijk, wat je daar allemaal eventjes zag. Toch? Heb je het niet gezien?
Ik heb het niet gezien.
Nee.
Nou,
het is weinig.
Nee.
Ik werk er bijna nooit, maar gisteren keken we, omdat het Koningsdag was. Maar er kwam dat stuk erachteraan over Syrië. Ja, dat is... Assad vermoordt gewoon zijn burgers. Van die doodsescalades, weet je. Die...
Ja, die 18 mensen die zomaar voor de televisie vermoord werden.
Ja, die werden gewoon
even... Ja. Dat is typisch selectief nieuws brengen van het journaal. Maar het is werkelijk verschrikkelijk wat daar gebeurt.
Ja, verschrikkelijk. Ja. Dus, maar je, elke keer als je geconfronteerd wordt met onrecht, dan hoor en dorst je naar de gerechtigheid. Je hebt er gewoon een verlangen naar. Want dat is de geest, de Heilige Geest. En als je even wil opzoeken Romeinen 14, dan zie je ook weer dat de gerechtigheid een kenmerk is van het Koninkrijk van God. Romeinen 14. Romeinen 14. Romeinen 14. Hoe doe ik deze? Doe maar wat, maar hij doet het gewoon, hè?
Ja, goed, hè?
Ongelooflijk. Wat een techniek hier in Huize Vellekoop. Vers 17, daar staat... Want het koninkrijk van God is niet eten en drinken. Maar, dan komt dat weer, rechtvaardigheid, vrede, de vredestichters komt straks, en blijdschap in de Heilige Geest. Dus de hele kwestie van wat mag ik wel eten, wat mag ik niet eten, als mijn broeder dat eet, ga ik hem veroordelen als hij dat niet eet. Nou ja, dat is niet het koninkrijk van God, dat verborgen koninkrijk wat er nu is. De sfeer waar de geest werkt, het koninkrijk van God, is rechtvaardigheid ten eerste. Ik moet dus mijn broeder zo recht doen, dat ik hem niet minacht of veroordeel als hij bepaalde eetgewoonten vanwege zijn geloof, zoals jij met je alcohol, dan moet ik, ga ik niet zeggen van nou, dat vind ik zus of zo. Maar dat is niet het koninkrijk van God. Het is rechtvaardigheid. En vrede, want als ik hem accepteer erin, is er vrede in de gemeente. Als bepaalde mensen in de gemeente zeggen, ja, maar ik eet geen vlees, of ik eet dit niet, of dat niet, of ik hou kerst en Pasen, weet ik veel maar. En de rest denkt, nou ja, dat vind ik niet echt de vrijheid. Dan moet je elkaar daarin niet veroordelen. Tenzij de zwakke zegt, van nou, dat moeten we als hele gemeente gaan doen. Want dan zeg je, stop, dat gaan we niet doen. Maar er is dan vrede. Vrede is het kenmerk van het koninkrijk. En blijdschap. Want als iedereen in een ideale gemeente zich verheugt in de Heer Jezus. En elkaar accepteert in de uitingen van het geloof. Ja, dan is er blijdschap. En dan staat er in vers 18. Een van mijn favoriete teksten. Want wie Christus daarin dient, dus in die drie dingen, is voor God wel behagelijk. Zie je dat? En bij de mensen beproefd. Nou, en wij zijn vaak veel te snel met oordelen, terwijl iemand iets uit geloof doet. Ik kreeg van de week een mail van een mevrouw. Ze zei, ja, ik heb mijn drie dochters gedoopt. Ik ben zelf gedoopt als baby en ik heb hun ook gedoopt. En nu leer ik in de Bijbelkring dat ik me mag laten dopen als gelovige. Maar ja, als ik dat ga doen, dan zeg ik eigenlijk tegen mijn dochters van, ja, jullie doop klopt niet. Wat moet ik nou doen?
Je dochters meedopen.
Ja, dat snap ik. Maar je moet dus dan antwoorden, denk ik, heb ik gedaan. Kijk, dat jij je drie dochters liet dopen, is een daad van geloof geweest. Dus is dat wel behagelijk, denk ik, voor God, ook al is het niet een Bijbelse doop of wat dan ook. Maar als iemand uit zijn puur geloof iets doet voor de Heer, ja, dan is dat toch niet gelijk verkeerd. Het is uit, al wat niet uit geloof is zonde. Ik heb wel gezegd van ja, leg ze dan uit wat de volwassen doop is, want dat is wel naar de schrift. Maar ga nou niet denken dat je iets fout hebt gedaan in die zin. Je hebt het uit een oprecht hart gedaan. Moeten we dan niet gelijk gaan zeggen van het was fout en verkeerd en zo moet het. Nou, dan komen we bij de barmhartigheid. Ja. De eerste vier, dus arm van geest, treuren, zachtmoedigheid en honger en dorst en gerechtigheid, heeft meer met God te maken. Maar de laatste drie, barmhartigheid, rein van hart, vredestichten, is meer onze houding naar mensen toe.
Ik wil zeggen dat de eerste vier, die zijn naar God toe.
Nou, wat meer naar
God. Die heb ook op jezelf.
Ja.
Op jezelf de betrekking, op jou.
Ja, maar in het licht van de Heer.
Ja, in relatie.
Ja, in relatie.
Maar dat zit sowieso zelf en de andere.
Ja.
Dat ik een andere.
Ja, maar je bent natuurlijk zachtmoedig omdat hij het is. En je treurt vanwege je toestand. Hè? Vanuit Gods perspectief gezien. En dit zijn meer de barmhartig naar mensen, rein van hart, richting mensen en vrede stichten.
Je kan ook zeggen dat je het van jezelf niet hebt en dat de Heilige Geest het steeds meer en meer en meer in jou openbaar maakt. Ja. Dat kan je ook zeggen. Ja, want als je zo iemand bent als ik, heb je dat hard nodig.
Ja.
Wie niet?
Nou, weet ik niet. Ik kan niet voor iedereen spreken, maar ik weet wel dat God aardig bezig is.
Alle kenmerken die hier staan, zijn kenmerken van God zelf. Dus barmhartigheid ook. Ja. Waarom zijn wij, zoals we hier zitten, tot het geloof gekomen? Vanwege zijn barmhartigheid. Hij heeft ons barmhartigheid bewezen. En als Paulus een individuele gelovige aanschrijft, zegt hij vrede, genade en barmhartigheid, zei u. En dan zegt hij niet tot de gemeente, maar tot de personen. Want barmhartigheid is iets persoonlijks. En als je gaat zien dat jij barmhartigheid bewezen bent door de Heilige God, dan ga je ook barmhartig zijn aan mensen. Niet te snel en te fel. Ik heb het er ook bij gezet. Het is Gods natuur en zij die dit leven vertonen zullen barmhartigheid verkrijgen tot het eeuwige leven. Zoals de anderen zullen verzadigd worden. Hè? Als we honger en dorst naar de gerechtigheid zullen verzadigd worden. Als we straks echt die gerechtigheid gaan zien en meemaken. Heerlijk.
Je zegt dat hier. In het eeuwige leven.
Ja.
Die tot.
Ja, klopt. In het eeuwige leven. Ja.
Niet de tot. Niet tot dan, maar in.
Nou, die barmhartigheid verkrijgen als we naar de troon van de genade gaan. Zegt Hebreeën 4, vers 16. De Heer Jezus bewijst ons dan barmhartigheid. Voelt met ons mee. Barmhartigheid is het hart dat meevoelt met de ander. Genade is meer dat wat je de ander bewijst, wat je hem ander geeft. Maar barmhartigheid is het hart, zachtmoedig, barmhartig, meelevend. En innerlijke ontferming. Nou, en dat groeit naarmate je met de Heer Jezus leeft. Ja? Rein van hart. Ons natuurlijke hart is onrein, maar... Zegt Handelingen 15 vers 9. Kwam ik vandaag ook weer achter. Ik ken die tekst wel, maar soms zijn van die teksten die lichten dan ineens weer zo prachtig op. Hè? Handelingen 15 vers 9, daar staat dit zo prachtig. Even opzoeken. We zien. En hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, de heiden dus. Daar hij door het geloof hun harten heeft gereinigd. Hun harten gereinigd. Wij zijn gereinigd voor eens en voor altijd wat God betreft. Maar, reinen van hart, wat hier in Matthäus 5 staat, is praktisch rein. Je hebt een positie, je bent rein voor God. Zalig de reine van harten zijn die discipelen, die ware discipelen, die vertonen reine harten. En ik heb erbij gezet, als we echt onze aandacht richten op de Heer Jezus, dan zal Hij woning maken in ons hart. Efeze 3 vers 14. En dan reflecteren we Hem en dan zullen we steeds reiner van hart worden. Dus zullen we ook heel moeilijk kunnen... liegen of overdrijven of kunnen onwaarachtig zijn. Het is echt een waarachtig hart wat je dan hebt. Ja, toch? Nou, en dat geheim zal in de brieven van Paulus uitgelegd worden. Als we de Heer Jezus aanschouwen met een onbedekt gezicht, dan weerspiegelen wij hem. 2 Korinthe 3, vers 18. De duivel weet dat. De duivel doet twee dingen in de gemeente. Hij zorgt dat het kruis wordt weggemoffeld. Want als we het kruis niet kennen en ons eigen verdorven hart, zullen we ook nooit uit de geest leven. En hij zal de heerlijkheid van Christus altijd vervangen door iets anders. Waardoor we dus onze aandacht niet richten op hem, maar op iets anders. En dan komt er ook geen rein van hart tevoorschijn en zachtmoedigheid en barmhartigheid. Dan komt er gewoon een soort... oude mens die dan weer een beetje lief gaat doen. Maar dat is niet vrucht. En dat is ten diepste religie. Religie is de oude mens oppoetsen. En de oude mens heel aardig maken en lief maken. En hoesterig ook vooral. Ja, heb je water? Komt even binnen, hè, die je.
Maar dat zijn precies de mensen waar Jezus tegen zegt, ik heb je nooit gekend.
Ja.
Ja. Dat is wel heftig, hoor.
Heftig, ja. Maar ze hebben, nee, ik heb in uw naam de demonen uitgegeven. Ik heb in uw naam vele krachten gedaan.
Nou ja, dat vind ik ook nogal wat.
Jullie zijn werkers van de wetteloosheid. Wat zei je?
Dat heb ik ook nog nooit gedaan.
Nee, maar dat zullen, maar er staat dan dat ze dat zullen zeggen. Hè? Ze zullen dat zeggen.
Yeah.
Of het waar is, weet ik niet. Oké. Er staat in 2 Timotheus 2. Als je nou komt in de eindtijd, zoals nu, zorg dan dat je anderen reinen van hart. Dat je die mensen opzoekt en dat je met die mensen de Heer dient. En zorg dat je die mensen die dus de valse discipelen blijken te zijn, dat je die een beetje links laat liggen. Want verkeerde omgang bederft de goede zee. Wat zei je?
Dat vind ik nogal wat hoor. Drie
boeren zijn erin.
Ik versta nu, want hij zit doorheen te kletsen.
Ja,
dat
moet ik doen. Ik zeg, in het begin zei, dat kun je maar heel slecht beoordelen.
Ja, maar dat gaat over de tarwe en de dolik.
Ja.
En in de gemeente geldt weer een heel ander principe, namelijk, doe de boze uit je midden weg, zorg dat je je nou van al die andere vaten reinigt, En dat je met hen die de Heer aanroept uit hun rein hart, dat je daarmee verder gaat. Dat is dus de gemeente. Maar het koninkrijk kun je ze niet allemaal uit elkaar halen, want er zijn zo gigantisch veel discipelen. Dat je dat niet kunt. Maar in de gemeente is het wel heel duidelijk dat de voorwaarde is heiliging. Ik kan niet met mensen omgaan die wel zeggen de Heer te dienen, maar een onrein leven hebben. Daar moet ik mij van afscheiden. Ik ga niet met ze om, eet niet met zulke mensen enzovoort. Dat is best wel hard, maar ja. Dat is
ik, ik zal je één dingetje vertellen. Mijn vrouw die kreeg een boek van de buurman. Dat is best een aardige man. Maar dat boek, dat is zo'n schunnig boek. Dat is ongelooflijk. Mijn vrouw had er 20 bladzijden in gelezen. Dus die gaf hem terug. Zegt ze, nou dat boek lees ik niet, dat is een vies boek. Dus ik was gelijk. Ik denk, een vies boek? Even kijken. He? Dus ik las 10 bladzijden. Ik denk, dat is echt een vies boek. Dus ik gaf het terug. Als jij nog één keer zo'n boek aan mijn vrouw geeft, kom je hier nooit meer binnen.
Ja.
Hou er goed rekening mee, vriend. Want ik heb de duivel niet nodig in mijn huis. En ook niet in jouw persoon. Nou ja, dus dat was even heftig.
Is dat een christen? Iemand die een christen
is? Nee, het was gewoon iemand van buiten. Maar wij zijn wel christenen. En dat weet hij nou gelijk. Want ik heb geen zin in die aanvallen.
Nee.
Snap je? Dat luistert heel nauw.
Ja.
Nou ja, bedoel, je ziet ook moorden op de televisie, hè? Van de week weer. Hè?
Ja,
ja, moet je daar naar kijken? Weet ik veel.
Nee,
ik vind het nogal wat, hoor.
Nee. Goed, mensen. We gaan het afronden, hè? We hebben nog vredestichters. Zijn achter vredestichters. Gelukkig zijn er vredestichters. Oh, trouwens, de reinen van hart zullen God zien. Dat heb ik even vergeten. God zien in het... Ja, dat is even een puntje. God zien in het aangezicht van Christus.
De ongelovigen zullen ook zien.
Nou, dat is de vraag.
Nou, had ik niet zoals ik bui over de Heer Jezus. Dat is waar.
De ongelovigen zullen hem niet zien. Zullen wel voor de grote witte troon, de Heer Jezus zal ze oordelen als mens, maar de eeuwige God zien.
Zullen ze niet zien, nee.
Nou, dan laten we even maar liggen, dat onderwerp. Dan zitten we hier morgenavond nog. Zaak de vredestichters. De vredestichter is iemand die vrede sticht. Dus niet iemand die vrede kent, maar dat is ook waar. We kennen vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Die streeft naar vrede, Jacobus 3, vers 17. Die jaagt naar vrede. Dat is ook nog wel heel belangrijk, maar vrede stichten is een heel ander verhaal. Vrede stichten is mild, vergevend, niet hard of fel, maar zorgen dat broeders en zusters weer tot elkaar komen. Of de onvrede wegnemen, of de spanningen, en dat is best wel nodig. Vrede stichten. Er zijn twee dingen waar we geen omgang mee kunnen hebben. Verkeerde leer over de Heer Jezus en moreel kwaad, wat goed gepraat wordt. Maar alle andere tussenliggende dingen... Daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. Niet al tegelijk te hard en te stevig op inspringen. Dus vredestichtend. En soms zijn er situaties, ik heb nou zelf ook zo'n situatie, waar het heel lastig is. Wat moet ik nou doen? Moet ik nou een beetje met die kant op gaan? Moet ik nou wat afhouden? Heel moeilijk. Dus daar moet je echt dicht bij de Heer leven. Ze worden zonen van God genoemd. Nou, dan uiteindelijk noemt de Heer Jezus in vers 10 en tot en met 12 nog... De omstandigheden waarin die ware discipelen zich zullen bevinden, namelijk tot aan de voleinding van de eeuw zullen ze vervolgd worden. Hoe herken je een ware discipel? Nou, die is niet geliefd. Die buurman zal denken, ja, die gast die is wel een beetje heel radicaal met zijn boekje.
Spoort niet.
Maar hij wordt vervolgd omwille van de Heer Jezus. En als wij ons de mond niet opentrekken en niet laten zien waar we voor staan in deze wereld, worden we ook niet vervolgd. Want allen... Die godsvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden, zegt 2 Timotheus 3 vers 12. Dat hoort gewoon bij een ware discipel, maar een valse discipel wordt nooit vervolgd.
Huh?
Nee. Die zit in zijn kerk en die doet zijn ding. Mensen vinden dat wel prachtig, zo'n religie. Als je op televisie iets zou zeggen over, zoals de EO, hè? Over de Passion, nou, dat vindt de hele wereld wel prachtig, de Passion. Dat is prima toch? Dat is hartstikke een mooi verhaal, best wel emotioneel. Maar als je erbij zou zeggen... luister, dit gaat over jou. Jij had dat over kruis moeten hangen. Nou, dan wordt het een ander verhaaltje. Ja, maar je zult echt vervolgd worden als je je mond open doet, als je ergens voor staat. Als je als gemeente duidelijk bent. Nou, dat is wat de Heer Jezus in vers 10 tot 12 zegt. En tenslotte, u bent het zout van de aarde, maar dat kan pas als we deze eigenschappen vertonen. Want de aarde is een gebied... waar Satan heerst. Nou, waar zijn in Zeewolde, Harderwijk, de zachtmoedige, de barmhartige, de vredestichters? Dat is het zout. Maar als het zijn smaak verliest, als het een wereldgelijkvormig verhaal wordt, ja, dan kun je wel een ware discipel zijn.
Maar dan heb je... Dodelijk.
Zegt u?
Dan ben je dus dodelijk.
Nee, ho, 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 ho.
Nee,
niet te veel, niet te snel, hè?
Niet te snel, hè?
Even te snel.
Je bent nou te snel. Je hebt dodelijk. Je hebt een ware geestelijke discipel. Mm-hmm. En je hebt een ware vleeselijke discipel. Die heb je ook nog. 1 Korinthe 2, de natuurlijke mens, dodelijk. De geestelijke mens en de vleeselijke mens. Die laatste twee zijn allemaal ware discipelen. Maar, de Heer Jezus zegt hier niet voor niks, als het zout zijn smaak verliest, ja, wat heb je dan nog? En hij heeft dat ik niet voor niks gezegd, want hij wist dat in de geschiedenis van de christenheid, dat zout heel snel zijn smaak zou verliezen. Ook onder de ware discipelen, helaas. Waar vinden we nog gemeenten waar, nou ja, vredestichters zijn en zachtmoedig en barmhartig en alles volgens de schrift gaat. En het licht van de wereld is meer het getuigenis, hè? Dus het zout is de bederfwerende uitwerking. En vergis je niet, dat hebben we. Echt, er zijn genoeg geestelijke mensen op de wereld. En het licht is meer het getuigenis. En dat zijn je goede werken. En als de mensen dat zullen zien, dan zullen ze de Vader bij je wel verheerlijken, zoals misschien ook op bekering komen.
Ja? Het getuigenis is toch ook letterlijk wat je zegt.
Ja, maar vooral hier in Matteüs 5, het licht van de wereld is vooral... De Heer Jezus was het licht van de wereld. Hij deed wat de Vader hem vertelde en hij was daardoor totaal anders dan de duisternis in deze wereld. En Efeze 5 zegt, u bent licht in de Heer. Wandelt dus als kinderen van het licht. En dat is onze opdracht. Onze opdracht is om de Heer Jezus te vertegenwoordigen. Zijn zachtmoedigheid, zijn barmhartigheid, zijn reine hart en zijn vredestichtende karakter. Hoe dan? Nou, dat komt in de Romeinenbrief. Het kruis, de Heilige Geest, de gemeente, enzovoort. Er zijn allemaal extra zaken die erbij komen. Maar dit is puur het plaatje. Dit zijn de voorwaarden. Dit is de schildering. Dus de ware en de valse. En hoe dat allemaal zich zal ontwikkelen, dat komt in de rest van de Bijbel. Dat heb ik jullie allemaal ook al een keer gezegd, denk ik. De gaven van genade enzovoort. Dus er zijn allemaal middelen die de Heer gebruikt om die ware discipelen te laten groeien. Nou, dat was het weer, denk ik. Even kijken. Ja. Nog vragen? Niemand?